Sam. Sam.
Kerkraad, deelt u nog het volgende mee, dat vanmiddag dominee De Haan ons hoopt voor te gaan. En deze dienst begint om 3 uur en niet om de gebruikelijke 6 uur. En morgenavond is er verkoop van collectebonnen. De collecten van vandaag zijn bestemd voor de kerk, dat is de eerste collecte. En de tweede collecte is voor de renovatie. Voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij en vrede van God, onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij lezen vanmorgen met elkaar uit Nehemia 4, een gedeelte waarin gebouwd wordt. Maar hoe er ook gebouwd wordt, het is afhankelijk van de zegen van de Heere. En dat wordt ook duidelijk in de psalmen die we met elkaar mogen gaan zingen. Psalm 127, het eerste en ook het tweede vers.
Thank you.
Wij luisteren samen naar de wet van de Heere en vervolgens zingen we uit het gebed des Heeren het eerste en ook het derde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. En de samenvatting van deze luidt: En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. openen vanmorgen het woord met elkaar in Nehemia 4. We lezen dat hoofdstuk in zijn geheel. De situatie is de herbouw van de muren rondom Jeruzalem. De muren zijn verwoest. Een deel van het volk is teruggekomen uit ballingschap. En in Nehemia 3 kun je lezen hoe mensen gezamenlijk aan het bouwen zijn. Maar daar waar je mag bouwen en de werk van de Heere mag doen, kun je tegenstand verwachten. En dat is de situatie in Nehemia 4. Er staat boven het werk gestoord en voortgezet. Leest u het hoofdstuk met mij mee. Maar het geschiedde als Sanballat gehoord had dat wij de muur bouwden, zo ontstak hij en werd zeer toornig. En hij bespotte de Joden en sprak in de tegenwoordigheid zijn broederen en van het heer van Samaria en zeide: wat doen deze amechtige Joden? Zal men hen laten geworden? Zullen zij offeren? Zullen zij het in één dag voleinden? Zullen zij de stenen uit de stofhopen levend maken, daar ze verbrand zijn? En Tobia de Ammoniet was bij hem en zeide: al is het dat zij bouwen, zo er een vos opkwamen, hij zou hun stenen muur wel verscheuren. Hoor, o onze God, dat wij zeer veracht zijn. En keer hun versmaadheid weder op hun hoofd en geef hen over tot een roof in een land der gevangenis. En dek hun ongerechtigheid niet toe. En hun zonden worden niet uitgedelgd van voor uw aangezicht. Want zij hebben u getergd, staande tegenover de bouwlieden. Doch wij bouwden de muur, zodat de ganse muur samengevoegd werd tot zijn helft toe. Want het hart des volks was om te werken. En het geschiedde als Sanballat en Tobia en de Arabieren en de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat de verbetering aan de muren van Jeruzalem toenam, dat de scheuren begonnen gestopt te worden, zo ontstaken zij zeer. En ze maakten al tezamen een verbintenis, dat zij zouden komen om tegen Jeruzalem te strijden en een verbijstering daarin te maken. Maar wij baden tot onze God en zetten wacht tegen hen, dag en nacht, hunnenthalve. Toen zeide Juda: de kracht der dragers is vervallen en des stofs is veel, zodat wij aan de muur niet zullen kunnen bouwen. Nu hadden onze vijanden gezegd: zij zullen het niet weten nog zien, totdat wij in het midden van hen komen en slaan hen dood. Alzo zullen wij het werk doen ophouden. En het geschiedde als de Joden die bij hem woonden kwamen, dat zij het ons wel 10 maal zeiden, uit al de plaatsen door de welke gij tot ons wederkeert. Daarom zette ik in de benedenste plaatsen achter de muur en op de hoogten, en ik zette het volk naar de geslachten met hun zwaarden, hun spiezen en hun bogen. En ik zag toe en maakte mij op en zeide tot de edelen en tot de overheden en tot het overige des volks: vrees niet voor hun aangezicht. Denk aan die grote en vreselijke heren en strijd voor uw broederen, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Daarna geschiedde het, als onze vijanden hoorden dat het ons bekend was geworden en God hun raad er niet gemaakt had, zo keerden wij allen weder tot de muur, een iegelijk tot zijn werk. En het geschiedde van die dag aan dat de helft mijner jongens doende waren aan het werk. En de helft van hen hielden de spiezen en de schilden en de bogen en de pansiers. En de overste waren achter het ganse huis van Juda, die aan de muur bouwden en die de last droegen en die opladen, waren een ieder met zijn ene hand doende aan het werk en de andere hield het geweer. En de bouwers, die hadden een iegelijk zijn zwaard aan zijn lendenen gegord en bouwden. Maar die met de bazuin blies, was bij mij. En ik zeide tot de edelen en tot de overheden en tot het overige des volks: het werk is groot en wijd. En wij zijn op de muur afgezonderd, de een ver van de ander. Ter plaatse waar gij het geluid der bazuin zult horen, daarheen zult gij u tot ons verzamelen. Onze God zal voor ons strijden. Alzo waren wij doende aan het werk. En de helft van hen hielden de spiezen van het opgaan des dageraads tot het voortkomen der sterren toe. Ook zeide ik de dientijden tot het volk. Een iegelijk vernachten met zijn jongen binnen Jeruzalem, omdat zij ons des nachts ter wacht zijn en desdaags aan het werk. Voorts, nog ik, nog mijn broederen, nog mijn jongelingen, nog de mannen van de wacht die achter mij waren, wij trokken onze kleren niet uit. Een iegelijk had zijn geweer en water. Tot zover Nehemia 4. Zullen we in ons gebed tot de Heere gaan en bidden om zijn zegen over de verkondiging. Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan dan tot u? Want u heeft woorden van eeuwig leven. Heere, u weet wat het leven ons tot op het moment van nu gebracht heeft. U weet, Heere, hoe ons leven gelopen is. Sommigen van ons hebben al veel jaren mogen meemaken hier op aarde. Anderen zijn nog jong. Maar als gemeente van u zoeken wij uw aangezicht. Omdat u al die dagen kent. Omdat u ons ook kent in onze levenservaring. In onze levenswijsheid. Maar ook soms in onze eigen dwaasheid. Heere, we hebben die goede geboden van u gehoord. Op ons in laten werken. En daarom buigen we ons hoofd. Want het leven van ons, Heere, beantwoordt nooit volmaakt aan die geboden van u. Heere, en het laat ons zien hoe nodig we u hebben. En dat we uw genade niet kunnen missen. En daarom, Heere, zie ons aan in uw genade. En neemt u genadig weg wat tussen u en ons in komt te staan. En opent u ook onze ogen voor dat wat we in stand houden, wat tussen u en ons instaat, waardoor het zicht op u vertroebelt. Heer, en als dat omstandigheden zijn die we zelf niet zo makkelijk in de hand houden, maar die wel vat hebben op ons leven, Heer, wilt u dan de genade geven dat dat niet de boventoon voert, maar dat we mogen zien op u de grote en machtige Heere, zoals Nehemia daarop wijst. Heer, onze God, zie ons zo aan in uw genade. En wilt u ons een goede dienst geven? Zegent u de jongens en meisjes hier in de kerk, bij de oppas, thuis. Heere, geef dat ze u mogen leren kennen. En als ze u kennen, dat ze dan mogen groeien daarin. Niet alleen sociaal en emotioneel en op school, maar ook geestelijk. Heere, zegent u de jongeren. U weet wat zij nodig hebben. U weet, Heere, wat het leven van hen vraagt. Voor welke keuzes ze staan. Werkt u met uw geest in hun harten en geef dat ze van harte u dienen en van daaruit hun levenskeuzes zullen maken. Zegent u ons als we midden in het leven staan, misschien vakantie hebben, maar in ieder geval in het arbeidszame leven staan of dat willen, maar misschien lukt dat niet. Grote God, zegent u ons als wij gezin hebben of als we kinderloos zijn. Help ons in onze relaties, maar ook als we alleen door het leven gaan. Heere, zegent u ons ook als we in de avond van het leven gekomen zijn. U kent ons, Heere, als misschien steeds meer mensen van onze leeftijd wegvallen. Als we de beperktheid van het leven ervaren. Heere, dan kan het ons ook aangrijpen. Wanneer ik, als we zelf voelen aan ons lichaam dat het ingewikkeld is, dat de dingen moeilijker gaan. Geef, Heere, dat we mogen weten dat ons paspoort getekend is. Dat we mogen weten dat daar waar onze aardse tent wordt afgebroken, dat wij een gebouw van u hebben in de hemel. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig bij u. Heere, zegent u zo deze dienst. Heer, zoals de tegenstand kwam bij Nehemia, zo gaat er nog steeds een duivel rond als een brullende leeuw. Hij zoekt te verstoren en te verbreken dat wat u wilt werken. We vragen u, Heere, wilt u zijn werk verbreken? En wilt u ons helpen om de geestelijke wapenrusting aan te doen en zo medebouwers te zijn in uw koninkrijk. Hier in deze gemeente van u, maar ook breder. We danken u, Heere, dat we samen mogen komen op deze opstandingsdag. Dat we daarin mogen vieren dat u, Heer Jezus, de dood hebt overwonnen. Dat er geen grenzen zijn aan uw macht. Dat er geen grenzen zijn voor u, daar waar wij wel tegen grenzen aanlopen. Heer, dan kent u ons in onze lichamelijke zorgen, onze ziekte, onze noden. U weet, Heer, van ons psychische moeite, wat ons soms zo zwaar kan belasten, wees ons nabij. Troost ons, Heer, in verdriet als ze misschien juist in een vakantieperiode als deze ons soms eenzaam voelen en alleen. Grote God, wees u dan nabij. We denken ook aan die gezinnen die misschien wel extra zorg hebben. Vanwege een ouder, maar misschien ook wel vanwege kinderen. Wat er extra zorg nodig is. Heere, geef u dan kracht. Geef wijsheid. En geef vooral uw genade. En zie zo naar ons om. U kent ons, Heer, in onze vragen. Wilt u ons helpen, Heer, als het misschien vragen zijn als het gaat over het geloof. Over de toe-eigening van het heil. Geef zicht op u, Heere. Geef dat we het antwoord in u mogen vinden. Maar zegent u ons ook als we misschien wel twijfelen of het wel maar wel waar is. Geef dat we zoeken. En vind ons dan, Heere. En laat ons u zelf zien. Ja, Heere, geef dat zo deze dienst. Voor oud en jong. Of we u al lang kennen of nog niet. Dat we uiteindelijk u mogen zien. En door u aangespoord, vermaand, maar ook bemoedigd mogen worden. Want wij danken u dat we op u mogen zien. Die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die God die nooit loslaat, het werk wat u begon. Heer, dan kan er van alles in opstand komen. Dan kunnen de poorten van de hel haar proberen te overweldigen. Maar u staat garant. Heer, dan bidden we u zo voor ons, zoals we hier zijn en op afstand verbonden. Heer, geef een goede dienst. Leid ons in alle dingen. Stuur onze gedachten, opdat we gebouwd worden tot uw eer. Heer, we denken ook aan het bredere verband van onze kerken. We vragen u, Heer, om uw zegen over de synode die aanstaande is. Zegent u de leden die zijn afgevaardigd. Geef ze wijsheid, inzicht, ook rust in het inlezen. Omdat er goede vergaderweken zullen zijn. Omdat er goed gesproken en goed besloten mag worden. Opdat daar in uw koninkrijk niet afgebroken, maar gebouwd wordt. Opdat daar in uw naam niet gelasterd, maar geëerd wordt. Heren, we denken ook aan andere kerken in Nederland. Heren, wat hebben wij u nodig? Wat is er veel verleiding? Wat is er veel wat ons bij u vandaan trekt? Trek ons, Heren, met koorden van liefde. Hou ons vast. Neem de kandelaar toch niet weg. Maar geef een herleving, Heren. Geef dat uw kerk niet lauw is, maar bruisend. Omdat uw geest erin werkt en blaast. Grote God, wij denken aan uw kerk wereldwijd. Ontferm u, Heren, over de kerk zoals die is in zijn gebrokenheid. Het zijn er veel mensen die op de vlucht zijn. Mensen die leven in een situatie van gebrokenheid, omdat ze uw naam belijden. En Heren, u weet wat dat betekent. Als mensen de hemel niet mogen zien. Als ze uw woord niet kunnen openen. Heren, bereikt u ze dan op voor u mogelijke manieren. Bemoedigt en versterkt uw kerk. En gaat u door, Heren, opdat uw huis vol wordt. Opdat de schade die niet te tellen is, groter en groter zal worden. Grote God, dank u wel dat we ook bemoedigd mogen worden met getuigenissen van broeders en zusters die het zo zwaar hebben, maar toch volhouden. Heren, dat is het werk van uw geest. Gaat u daarmee door. Want zonder u, Heren, kunnen wij niets doen. Zo kijken we op naar u, Heren, in een wereld waarin ook veel zorgen zijn. Waarin gespot wordt met uw naam. Waarin mensen gaan voor sport. Voor spot, maar vergeten dat u er bent als de hoogste God. Machtige Heren, werk in deze wereld. Verander mensen. Bouw uw koninkrijk. Zegent u onze regering, opdat we een rustig en stil leven met godsvrucht mogen leiden. Heren, wilt u zo ons uw zegen niet onthouden. Geef een goede, ongestoorde dienst, waarin uw geest krachtig werkt, waarin wij de geest niet weerstaan of bedroeven, maar vervuld worden en geleid door uw geest. Allen, jong en oud, ieder met zijn eigen talenten, mogen meebouwen in uw koninkrijk, tot de eer en glorie van van uw heerlijke naam. Om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de verkondiging zingen we uit Psalm 42 het tweede en derde vers. Zoals we net gelezen hebben in Nehemia 4 wordt er gespot en daarom zingen we ook nu Daar mijn spotters durven vragen. Tijdens het voorspel zullen uw gaven worden ingezameld. Zoals afgekondigd is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de renovatie. De Heere zegen u en uw gaven. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zere wegen. En als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Dat en meer zingen we uit Psalm 138, vers 3 en 4, naar de verkondiging. Psalm 138, vers 3 en 4, naar de verkondiging. Het thema van de preek van vanmorgen is Ora et Labora. Ora et Labora. Drie punten. We kijken allereerst naar er wordt gespot. In de tweede plaats naar er wordt gebeden. En in de derde plaats naar er wordt gebouwd. Er wordt gespot, nou ter illustratie vers 1. Maar het geschiedde als Sanballat gehoord had dat wij de muur bouwden, zo ontstak hij en werd zeer toornig. En hij bespotte de Joden. Er wordt gespot. Maar er wordt ook gebeden. Bijvoorbeeld vers 4 en 5. En dan lees ik nog vers 4, waar Nehemia in één keer tussendoor zijn gebed opschrijft. Hoor, o onze God, dat wij zeer veracht zijn. En keer hun versmaadheid weder op hun hoofd. En geef hen over tot een roof in een land der gevangenis. Een soort gebeden, maar ook gebouwd. De illustratie vers 6. Doch wij bouwden de muur, zodat de ganse muur samengevoegd werd tot zijn helft toe. Want het hart des volks was om te werken. Gemeente van Christus, u hier in de kerk en u als u op afstand verbonden bent. En het bijzondere jongens en meisjes. Jongens en meisjes, stel je eens voor dat je straks misschien wel naar huis gaat. En dat als je thuis komt, dat je papa of mama naar je kijkt en zegt: lieverd, ik heb eens nagedacht. En ik wil dat eigenlijk wel graag. Dat er bij ons op het huis een bord komt met een naam. En nee, dan niet zozeer de naam van ons, familie die of onze voornamen. Maar dat we dit huis een naam geven. En welke naam zou jij nu mooi vinden voor jullie huis? Nou, er is in Veenendaal in verschillende straten over nagedacht. Als je misschien wel eens in Veenendaal geweest bent, dan kun je in de Kerkenwijk komen, een hele oude weg, waar grote statige panden staan, grote huizen. En op die huizen, verschillende van hen, staat dan een naam. En bij sommigen kun je ook echt indenken van, nou, waarschijnlijk heeft die persoon gedacht, ik wil waarschijnlijk dit en daarom deze naam. Nou, als je een huis de naam geeft, Oase. Dan roept dat toch een beetje het beeld op van, het leven is een woestijn, waarschijnlijk druk geweest, veel op weg. En voor mij is het de wens dat dit huis, dat dat te midden van het leven een oase is. Of wat te denken van de naam Ten Anker. Nou, misschien is dat iemand geweest die heel veel gereisd heeft en die gedacht heeft, nu ik zoveel gereisd heb, dit wordt de plek waar ik ten anker ga. Dit wordt mijn vaste verblijfplaats. Dit is de plek waar ik verblijf. Nou, zo zijn er allerlei soorten namen. En als je door die weg zou rijden, dan zie je op een gegeven moment een grote witte 201 kapper. En daar staan heel groot de letters Ora et Labora. Ik heb het niet gevraagd, kon het op internet ook niet vinden. Maar ik vermoed heel sterk dat degene die daar woonde, die dat heeft laten bouwen, dat hij gedacht heeft, wat ik nou heel graag wil, dat in dit huis gebeurt, wat ik nou heel graag wil, dat een principe is op deze plek, dat is ora et labora. Bid en werk. Bidden en werken. Nou, dat is misschien wel een prachtige naam, ook voor uw of jouw huis. Want hoewel die uitspraak niet rechtstreeks uit de Bijbel komt, is die uitspraak wel Bijbels. Het komt bij een monnik vandaan uit de 6e eeuw, Benedictus. En die twee principes die horen bij elkaar. Want ja, als je kinderen wilt opvoeden, dan is natuurlijk het allerbelangrijkste, daar bid je voor. Als je niet bidt voor je kinderen, wat misten de kinderen dan een hoop? Maar als je alleen maar bidt en ja, je zorgt er niet voor dat ze eten krijgen en verzorgd worden, dan mist er ook iets. Dus bidden en werken. Zou dat misschien, jongens en meisjes, een mooie naam zijn voor op jullie huis? Het is in ieder geval iets wat ontzettend goed past bij de situatie hier in Nehemia. Want het bouwen, ja, het krijgt steeds meer gestalte. Je moet zich het plaatje even indenken van Jeruzalem na de ballingschap. Nou, voor de ballingschap is Jeruzalem dus verwoest. Stukken muur zijn weggeslagen. Sommige stukken zijn echt helemaal slecht kapot van de brand. Bressen geslagen. Stukken helemaal weg. Sommige stukken staan nog een beetje. Maar het is kapot. Roofdieren, ze kunnen zo naar binnen. De vijand kan zo binnenkomen. Ja, en nu zijn de mensen teruggekomen. En ja, wat wil je dan? Een veilige plaats waar je kunt wonen. Maar ook graag een veilige plaats waar je God kan dienen. En Nehemia, hij was de schenker in Perzië, wordt door de Heere geroepen om naar Jeruzalem te gaan. De Heere werkt het verlangen in zijn hart en hij onderneemt die reis met goedkeuring van de koning. En hij komt daar en de Heere die zegent het. En er wordt gebouwd. Machtig. In hoofdstuk 3, zo zei ik net al voor de schriftlezing, daar lees je verschillende keren dat men naast elkaar aan het bouwen is, aan elkaars hand. En ja, dat heeft dus dit idee. Niet per se schouder aan schouder, maar aan elkaars hand. Met andere woorden, het sluit op elkaar aan. Er is onder het volk een beweging gaande van, wij mogen dit doen. Wij mogen sauwen, samen, tot eer van God. Mogen we bouwen. Oud en jong, groot en klein. Zalfbereiders, priesters, jubeliers. Mensen bouwen samen aan elkaar zand en de Heer die zegent het werk. Maar daar waar de Heer zijn kerk bouwt, kun je de gif op innemen. Want Satan zet zijn kapel ernaast. En daar zie je zo op afstand van de muur twee mannen staan. Het zijn Sanballat en Tobia. Jongelui, Sanballat en Tobia, dat zijn de stadhouders van Samaria en Ammon. Dat zijn de mensen die daar in die omgeving het voor het zeggen hebben gekregen. De mensen die aan de touwtjes trekken, die heel veel invloed hebben. En met leden ogen zien zij aan dat Jeruzalem herbouwd wordt. Dat stukken muur worden hersteld. Nieuwe stukken muur herrijzen. En ze voelen aan, we gaan grip verliezen. En onze aartsvijand wordt sterker en groter. Ja, dat willen ze niet. Want die invloed die ze hebben verworven, willen ze houden. Nou, die invloed die hebben ze zeker gekregen, want als u in Nehemia 13 leest, dan lees je dat de dochter van die Sanballat, die heidense stadhouder, getrouwd is met een zoon van de hoge priester. Het is slecht, het moet niet gebeuren, maar het is toch gebeurd. En zo zie je dat die stadsvorsten veel invloed hebben en ze zien het gebeuren en ze zijn boos. Ja, ze keken al met scherpe ogen toen Nehemia al kwam. Dat lees je in hoofdstuk 2. Lees je vers 19 over Sanballat en over Tobia. En dan geesten de Arabieren er ook bij. En die horen het en die bespotten het. En ze hebben misschien wel geroepen. Gaat toch niet lukken? En tegen elkaar gezegd. Ach ja, die Joden die wonen hier nu al een heel poosje. Nu Nehemia komt, die ene man. Zou dat nou echt het verschil gaan maken? Zou het nu wel gaan lukken? Zo'n vaart zal het toch niet lopen? Maar zo'n vaart liep het wel. Want nu ze opnieuw bij die muur zien, zien ze dus dat het groter wordt. Dat het herstel verder gaat. En ze worden boos. Furieus. Ze ergeren zich mateloos. Dit moet niet gebeuren. En hoewel je in dit hoofdstuk niks zo letterlijk leest van de duivel, van Satan, ga ik met de uitleggers mee die zeggen, er zit iets satanistisch in. Iets van de tegenstander die het werk van God tegenwerkt. Tegen Gods dienst is. Gods mensen tegenwerkt. En daar komen ze. En je leest het in vers 2. En er sprak in de tegenwoordigheid zijn de broederen en van het Heer van Samaria en zei, wat doen deze aanmächtige Joden? Aanmächtig. Zal men hen laten geworden? Zullen zij offeren? Zullen zij het in één dag voleinden? Zullen zij de stenen uit de stofhopen levend maken, daar ze verbrand zijn? Het gaat ze nooit lukken. Amechtig, zwakke Joden, ze stellen niks voor. Ja, en dan komt er nog iemand, vers 3, die een schepje bovenop doet. En ja, ik weet niet, jongelui, welk beeld jullie bij een vos hebben. Als je een vos ziet, hè, dan denk je aan een soort hond, hè? Misschien ons een plaatje gezien, misschien ons het echt zien lopen. Nou, als een vos bovenop een muur klimt of springt, wat doet dat met de muur? Ja, die muur blijft gewoon staan, toch? Nee, zegt hij. Als er een vos bovenop klimt, dan komt er gelijk een bres in. Daar gaat die muur kapot van. Die muur van hun, die stelt voor ons niks voor. Daar kunnen wij zo doorheen. En zo spotten ze. Ze honen. Met het werk van God, met Gods dienst en met Gods wens, mensen. En zo proberen ze tweedracht te zaaien. En zo proberen ze de Joden het gevoel te geven, wat jullie doen in Gods dienst, dat stelt helemaal niks voor. Dat gaat jullie nooit lukken. En broeders en zusters, wij zijn niet zozeer bezig met de muren van Jeruzalem letterlijk te herbouwen. Maar ook wij zijn bezig, toch, in de kerk, met de dingen van de Heer. Bouwen in zijn koninkrijk. En rekent u er maar op, dat Satan ook u graag wil verstoren. Dat hij erop uit is om u, jou, mij, om ons klein te krijgen. Hij wil ervoor zorgen dat het dienen van hem geen gestalte krijgt. Dat het kapot gemaakt wordt. Heeft u eigenlijk wel last van hem? Misschien zegt iemand, ja, als het gaat over dat bouwen en die tegenstand, als het gaat over de duivel die rondgaat als een brullende leeuw, dominee, nou, gelukkig heb ik daar geen last van. Zei je dat goed? Gelukkig heeft u daar geen last van. Hoe bedoelt u dat? Natuurlijk, u mag dankbaar zijn als u de duivel kunt tegenstaan met de geestelijke wapenrusting. Als u hem weer kunt weerstaan en hij zal van u vluchten, dan mag u dankbaar voor zijn. Maar als u zo heel snel denkt of zegt, ja, ik heb er eigenlijk geen last van. Als je last hebt van verleiding, van tegenstand, van aanval, dan moet u zich misschien wel zorgen maken. Want denkt u eens even in dat die Sanballat en Tobia, hè, die hebben in hoofdstuk 2 hebben ze gekeken, ze hebben wat geroepen, wat bespot. En op afstand houden ze die muur in de gaten, wat gebeurt daar? En ze zien dat het werkt niet vlot. Dat het gewoon zo blijft zoals het was. Wat doen Sanballat en Tobia dan? Ja, waarschijnlijk niks toch? Die blijven dan op hun plek, want die denken, nou ja, dat gebeurt toch niks, daar hebben we geen werk aan. Maar daar waar ze zien dat het werk toch zijn voortgang heeft, waar de Heer het zegent, waar zijn koninkrijk wordt gebouwd, daar kun je de gif op innemen, daar komen ze. En zo doet de Satan dat ook. En als u zegt, nou, ik merk er eigenlijk niks van. Ik ervaar niks van hem in mijn leven. Nooit gehad. Dan moet u zich misschien wel zorgen maken. Zou het dan kunnen zijn dat u, dat jij hier in de kerk zit en dat de Satan naar u kijkt en denkt, ja, ik heb ook helemaal geen werk aan hem. Want hij werkt zichzelf wel de vernieling in. Hij bouwt toch niet mee. Hij breekt eerder af. Er komt toch niks van terecht in zijn leven en in hun gezin. Ora et labora, nou ja, bidden doen ze niet. Ja, ze roepen wel wat, maar dat is het dan ook. En werk in Gods koninkrijk? Nee, hun eigen werk en studie is veel belangrijker. Zou dat kunnen zijn, broeders en zusters? Het is een aantal jaar geleden dat ik met de blijdenscategezanten een gesprek had. En een van de jongens die ging trouwen met zijn meisje en die dacht, ja, ik moet toch wat serieuzer worden, dus hij ging de blijdenscategezatie volgen. En tijdens dat traject werd het voor hem een harte zaak. Was niet alleen maar iets van, ja, het is ook wel goed om te doen, want ja, ik ga nu ook trouwen. Werd het voor hem echt iets van, heren, ik wil u dienen. Het evangelie kwam zijn hart binnen. En toen ging hij andere keuzes maken. En tijdens de beleidingscategorisatie zei hij op een gegeven moment, ja, maar dominee, het wordt eigenlijk steeds moeilijker. Ik vind het steeds lastiger worden. Ja, eerst luisterde ik van alles en deed ik gewoon van alles. Maar nu ik daarmee gestopt ben en ik wil het anders doen, nu wordt het voor mij, het is alsof er steeds meer strijd komt. Ja, en dan wil je natuurlijk als dominee reageren. Maar toen was een beleidingscategezant me voor en die zei, ja, maar dat is een goed teken. Want blijkbaar is er bij je wat te halen. Blijkbaar is er strijd. Blijkbaar heeft de Satan werk aan je en wil die je niet kwijt. Dus hou vooral vol. Ja, toen hoefde ik als dominee niks meer te zeggen. Want ja, daar waar je de Heere wil dienen, daar waar je de muren wil opbouwen in zijn dienst, daar kun je op tegenstand rekenen. En een van de wapens die Satan gebruikt is dan spot. Dat is wat hier gebeurt. Misschien kun je het vergelijken met wat pesten doet. Ik hoop dat niemand van u weet wat het is om gepest te worden. Misschien weet u het wel, met schaad en schande. Of heeft u iemand gepest? Als je gepest wordt en je ziet bijvoorbeeld twee kinderen met elkaar smoezen, of twee overbuurvrouwen met elkaar smoezen en naar je kijken, en als je dichterbij komt, dan gaat het gauw over wat anders. Of ze smoezen en ze lachen een beetje en je voelt het gaat over mij. Nou, wat doet het met je? Nou, dan geef je toch het gevoel dat je er buiten staat. Dat geeft je het gevoel dat je klein bent. Wat stel ik nu voor? Ik ben ook heel... Je kruipt in je schulp. Nou, dat is precies wat de tegenstander hier wil. Sambalat en Tobia, die gebruiken de spot. Die pesten de Joden eigenlijk. Zodat ze zich klein voelen. Dat ze kijken naar zichzelf. En dat er uiteindelijk maar weinig terecht van komt. Ja, dat kunnen we inderdaad niet. En dat ze stoppen met het werk. Maar met dat de spot klinkt, wordt het ten diepste gespot met de Heere. En wat kan dat ook raken? Kijk, Sanballat, zijn dochter was getrouwd met de zoon van de hoge priester. Sanballat was niet dom. Sanballat wist precies welke woorden hij moest gebruiken. En misschien heeft hij ook wel zo iemand in uw omgeving. Misschien wel iemand die vroeger is gedoopt. Misschien wel opgevoed met het geloof. En die u dan aankijkt en zegt, doe je dat echt zo? Oh, dat mogen jullie niet op zondag zeker, hè? En die zo met zijn woorden, met zijn houding, soms zonder iets te zeggen, laat merken van, het is toch ook wel een beetje belachelijk, hè? En wat kan het pijn doen? Als dat mensen zijn die het op zo'n manier verwoorden dat je niet echt een serieus gesprek kan hebben, maar die het wel het gevoel hebben dat ze naar je kijken en je een beetje belachelijk maken. Want jij doet, want u doet. Ja, dat kan je in de greep krijgen. Het kan ervoor zorgen dat je denkt, ja, misschien ben ik ook wel te streng. En zo kunnen er situaties zijn dat je niet de spot zo ervaart zoals hier. Want we horen natuurlijk heel vaak dat mensen zeggen, fijn dat dat is vanuit je geloof. Maar wel dat ze je belachelijk vinden als je eerst gaat trouwen en dan samenwonen. Dat je daar keuzes maakt. Broeders en zusters, als het gaat over spot, kan het op verschillende manieren op ons afkomen. Maar het gebeurt hier, maar het gebeurt ook op andere plaatsen. Want als we onze heiland, de Heer Jezus Christus, aan het kruis zien hangen. Als die daar hangt, poedelnaakt. Wat komt er van de kant van mensen? Spot. En als de Heilige Geest wordt uitgestort op het Pinkstersfeest. Wat hoor je dan? Spot. Ze zijn niet vol van de Geest. Ze zijn gewoon vol wijn. En zo wordt het bespot. En het is toch Petrus die zegt, in deze laatste dagen zullen er spotters komen. En ik heb me afgevraagd, waarom is spot nou zo'n machtig wapen? Waarom gebruiken ze dat nou? Nou, weet u wat spot doet? Spot maakt iets belachelijks. Iets belachelijks zodat de ernst ervan afgaat. Zodat de klem eraf gaat. Zodat je het niet meer zo belangrijk vindt. Nou, dat kan in sommige gebieden wel goed zijn. Dat je bepaalde details, bepaalde overtuigingen van jezelf, dat je die eens met een knipoog bekijkt, om te zien dat ze misschien toch ook wel een beetje eigenwijs zijn. Maar als de tegenstander komt, als Satan de spot laat klinken, dan gaat het niet om een detail of om een aspect, maar dan gaat het natuurlijk om een kern. Het doel van de tegenstander is dat je minder ernst maakt met zijn dienst. Dat je minder ernst maakt met je geestelijk leven. Dat je de klem van het evangelie makkelijk naast je neerlegt. En de duivel die gaat linksom of rechtsom. En als u in uw leven kijkt en dan kijkt naar de klem van het evangelie, is het misschien de duivel al gelukt om ervoor te zorgen dat u het toch wat minder ernstig neemt. Dat het toch wat makkelijker gaat. Dat u het toch minder belangrijk vindt. Ja, ik heb altijd wel, maar... Ja, details zijn misschien goed om daar eens scherp naar te kijken. Maar zou het kunnen zijn dat de duivel op zijn geraffineerde manier ervoor zorgt... dat we als kerk hier in Nederland, in Middelharnis, de klem steeds meer loslaten. En hij geniet. Er wordt niet alleen gespot, maar er wordt ook gebeden. We gaan naar het tweede punt van de preek. Ja, hoe ga je om met tegenstand? Hoe ga je om met zonde, met aanvechting? Ik denk dat het belangrijk is om op de knieën te gaan. Want vanuit onszelf doen we toch wat anders. Als we Sambalat en Tobia horen roepen, dan roep je toch gewoon terug. Als iemand jou uitmaakt voor pannenkoek, dan scheld je toch met wat anders terug. Toch? Of werkt dat bij u niet zo? Dat als die ene man zegt, nou dan zul jij, en je slikt het misschien nog half in, maar het is lik op stuk. Het is tieren. Misschien zelfs soms vloeken. Maar daar waar je de genade van Nehemia mag ontvangen, daar mag iets anders in het tot uiting komen. Want Nehemia gaat niet in discussie, maar hij gaat in gebed. Tegenover al die spot gaat hij naar zijn God. Tegenover al die ontmoediging die hem klein maakt, zoekt hij bij zijn God bemoediging. Want hij weet, in de omgang met mijn God, die hij de God van de hemel noemt, komt alles in het juiste perspectief te staan. Want die spot kan klinken en die muren kunnen nog zo broos zijn. En daar is nog een gat en daar is nog een bres. Maar boven die muur en boven die spot troont mijn God. En in het licht van de God van hemel en aarde komt alles in een ander perspectief te staan. Broeders en zusters, ik weet natuurlijk niet wat er op u en op jou persoonlijk afkomt. En wat kunnen er dingen zijn waar je weinig invloed op hebt? Een Sambalat en Tobia, wat konden ze er tegen doen? Het komt op je aan. En het kan je zo in de greep krijgen dat het je weerhoudt om de Heere echt te dienen. Broeders en zusters, daarboven staat een God. En als dat wat op u afkomt zo groot wordt, dat het ervoor zorgt dat u eigenlijk niet meer naar de Heere kijkt, dan is daar bekering nodig. Dan is het nodig dat u bidt. Heren, dit is voor mij zo groot geworden. Het weerhoudt me om tot u te gaan. Maar daarom kom ik des te meer tot u. En als dingen zo groot zijn in uw leven, dat u ermee opstaat en mee naar bed gaat. Dan voorzichtig dan vanmorgen de vraag. Heeft u er al voor gebeden? Mag het al staan in het licht van de God van de hemel? Ja, en dan lees je dus dat Nehemia in één keer dat gebed invoegt, vers 4. En als je dat dan leest, dan is dat toch al een heel heftig gebed. Hoor, o onze God, dat wij zeer veracht zijn. En keer hun versmaadheid weder op hun hoofd. Dus die smaadheid die zij over ons uitroepen, laat die op hen zelf neerkomen. En geef hen over tot een roof in een land der gevangenis. En dek hun ongerechtigheid niet toe. Heren, vergeef hun zonden niet. Wat is dat? Mogen wij zo ook bidden? Heer Jezus, die bad toch aan het kruis voor vijanden? Moet het toch vergevensgezind zijn? Wraak hoort er toch niet bij? Nou ja, ik kan daar vanmorgen niet te uitgebreid op ingaan. Maar de Heer Jezus, die bidt niet alleen. Hij spreekt ook een vloek uit over ongehoorzame steden. Het is Paulus die iedereen vervloekt, die niet bij het zuivere evangelie blijft. En in Openbaring wordt gebeden. Hoe lang duurt het voor je ons bloed wreekt? Het is belangrijk hier om te zien dat Nehemia niet bidt. Heren, pak ze aan omdat ze mij hebben aangedaan. Maar heren, pak ze aan omdat ze u aandoen. Heren, het gaat om uw naam. Het gaat om uw dienst. Want die muur die moet af zijn en die begint, Nehemia 3, bij de schaapspoort en eindigt daar. Het gaat om de poort waar de schapen doorheen gaan, om de weg van de verzoening. Heer, daar gaat het om. Om uw eer. Het gaat om uw naam. Nehemia, die is heilig verontwaardigd. En je kunt dat gebed zien in lijn met wat we net gezongen hebben. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. En werp de troon van de Satan neer. Heer, het gaat me om uw eer, om uw glorie, om uw werk. Ja, en als je zoals Nehemia dan alles in zijn handen mag leggen, dan mag je zelf leren om je handen thuis te houden. Om naar die ander je mond te sluiten. Omdat je weet, het ligt in de handen van de God van de hemel. Die zal strijden. Broeders en zusters, misschien denkt u intussen aan een situatie in uw eigen leven. Dat wat op u afkwam, als een soort Sanballat en Tobia. Je kon er niet tegenop, maar het kwam zomaar je leven binnen. Het kreeg grip in je leven. En wat deed je? Bidden. Je ging tot de God van de hemel. U bad. U smeekte. U riep tot de Heere. En misschien moest u wel concluderen, ik heb gebeden. En het werd alleen maar erger. Ik bad tot God om genezing, maar ik kreeg een ander bericht van de dokter. Ik bad tot God om een omkeer in onze familiesituatie, maar het werd alleen maar slechter. Ik bad tot God om verandering in onze financiële situatie, maar ja, wat doe je dan? Nou, in dit gedeelte is eigenlijk hetzelfde. Nehemia die stort in vers 4 en 5, stort hij zijn hart uit voor God. En hij wijst God op zijn eer. Grijp in, heren. En wat lees je als je dit hoofdstuk verder leest? Dat het aantal vijanden eigenlijk alleen maar meer wordt. Dat de situatie steeds nijpender wordt. Tja, als je dan gebeden hebt, dan kan het dus wel eens gebeuren dat het daarna nog wel eens extra moeilijk wordt. Ja, wat doe je dan? Ja, bidden. Want je leest dus in vers 4 en 5 in enkelvoud dat Nehemia zelf zijn hart voor God uitstort. Maar in vers 9 lees je bijvoorbeeld dat ze met elkaar bidden. Maar wij baden tot onze God. Wij. Mensen, wat moeten we doen? We moeten samen bidden. Samen op de knieën. Misschien bent u al bezig in uw gebed een strijd te strijden. Maar is het tijd om te delen. En mensen te vragen. Willen jullie met mij bidden? Willen jullie voor mij bidden? Want ik kan het niet. Ik red het niet. En het lijkt alleen maar moeilijker te worden. Ik kan zo weinig. Zullen we samen tot de God van de hemel gaan? Waar de duivel tekeer gaat, mag je tot de Heere gaan, die erboven troont. Ja, niet alleen bidden, maar ook bouwen. Dan zijn we dus bij het derde punt van de preek. Want er wordt ook gebouwd. Ora et labora. Ja, uiteindelijk hebben ze weinig succes. Want zo zegt vers 6. Toch wij bouwden de muur, zodat de ganse muur samengevoegd werd tot zijn helft toe. Want het hart des volks was om te werken. In het hart van het volk leeft het verlangen, leeft de wens om te bouwen. Dat die muur afkomt. Dat die veilige plaats gestalte krijgt. Om te leven met je gezin. Om God te kunnen dienen. In de tempel en eromheen. Ja, dat is machtig. Maar met dat je dat in je hart hebt en je bent daar bezig om een stuk oud muur weg te halen wat slecht en broos is, en je wilt daar nieuwe stenen neermetselen en je kijkt er overheen en je ziet daar in de verte schittering. Oei, dat zijn schilden. En iemand die aan de andere kant aan het werk is, die heeft precies hetzelfde en die ziet daar door die poort die er nog niet is. Ja, daar komt een leger aan. En aan die kant ook. En daar ook. Ja, de Samaritanen komen uit het noorden. De Amorieten uit het zuiden, het oosten. De Arabieren uit het zuiden. De Filistijnen uit het westen. Er ontstaat een soort satanische ring rondom Jeruzalem. Met een heer. Een leger dus. Moet u eens even indenken wat dat is. Als ik nu een voorbeeld zou gebruiken in de zin van, dan stelt u zich voor dat Poetin Nederland aanvalt, dan kun je er iets bij voorstellen, maar het staat denk ik ook ergens wel heel ver bij ons vandaan. Maar als je dus even indenkt dat je woont en leeft in zo'n stad die verwoest is, die aan het opbouwen bent, en dat je dus die bressen ziet, en door die bressen heen zie je een leger die maar één doel heeft. Je stad en jullie te gronden richten. Wat denkt u dat er door de mensen heen gegaan is? Nou, dat is toch angstaanjagend. Want ja, dan zijn ze al op de helft. Maar ook nog maar pas op de helft. En je merkt dan in vers 11, 10 tot en met 11 dat het moreel lager wordt. De kracht van de lastdragers die schiet tekort. We zijn niet in staat om de muur te herbouwen. Tegenstanders die roepen ook van alles. Ze zullen het niet te weten komen. We zullen ze binnenkomen en we zullen ze doodslaan. Dat wordt weer gehoord door de Joden in de omgeving. En tot wel 10 keer toe komen de mensen uit de omgeving, de Joden uit die streek, komen naar de mensen in Jeruzalem toe en die zeggen: stop ermee. Het gaat niet lukken, laat het maar houden bij het oude. En zo merk je het zien van die legers, het horen van die berichten vanuit de omgeving. En het moreel zakt in. Mensen worden er moe van. Teleurgesteld. Ja, wat kunnen we eigenlijk? Wat heeft het ook nog voor zin? Wordt toch niks. Ja, misschien bent u wel zo naar de kerk gekomen. Dat u terugkijkt in uw leven en dat er perioden geweest zijn dat u van harte de Heere diende. Dat u dwars door tegenstand heen aan elkaars hand bouwde in uw gezin, in de kerk, in Gods koninkrijk. Machtig is dat. De Heere zegende het. Maar dat u misschien wel op een punt gekomen bent, misschien wel sinds coronatijd, dat het eigenlijk allemaal een beetje lauw is. Dat er ergens een geest bij u van binnen gekomen is die, ja, die wel voor zorgt dat u nog in de kerk bent, of misschien wel op afstand verbonden, maar dat als u hier zit en u heel eerlijk zou zijn, dat u zegt: ik voel me zo'n slappe christen. Ik voel me eigenlijk, ja, wat ben ik nou? Ik kan er niet tegenop. Want het loopt zo in mijn gezin. Ik heb het geprobeerd, maar. En dat er ergens iets van binnen is geknapt. Iets van het vuur van de geest, gedoofd. En dat het er niet meer is. Ja, je hobbelt nog mee, maar dat jij klein voelt en kwetsbaar en zwak. Tja, misschien bent u wel zo in de kerk. En wat heeft u dan nodig? Wat heb jij nodig? Als u zich zo'n zwakke, slappe christen voelt, heeft u misschien een bemoediging nodig? Dat is in ieder geval wel wat Nehemia doet. Nehemia, die wijze man, die iets weet van bouwen, maar die ook zijn God kent. Die staat op, vers 14. Die heeft het overzien. En die weet wat u niet lukt, wat jou niet lukt, wat mij niet lukt, dat klopt. Maar hij staat op dan in vers 14. Ik zag toe en maakte mij op en zeide tot de edelen en tot de overheden en tot het overige des volks: vrees niet voor hun aangezicht. Beste mensen, wees niet bang. Ja, maar Nehemia, kijk eens hier door deze bres. Zie je het leger niet? Nehemia, heb je daar die schilden niet gezien? Zie je daar die zwaarden niet? Wees niet bang. Ja, wat staat er achteraan? Vrees niet voor hun aangezicht. Denk aan die grote en vreselijke Here. Denk aan de grote en ontzagwekkende Here. Broeders en zusters, ziet u Nehemia daar staan? Misschien heeft de bazuinblazer wel geblazen en al die mensen staan om hem heen. En Nehemia die staat op en die ziet die mensen. En die zegt: jullie moeten niet bang zijn. Ja, maar jullie moeten niet bang zijn. Denk aan de grote en ontzagwekkende Here. Broeders en zusters, is dat misschien een boodschap voor u vanmorgen? Dat u misschien vastzit in uw vragen en ingezakt bent in uw geloof. Denk aan de grote en ontzagwekkende Here. Worstelt u met uw eigen zwakheid in verleiding? Worstelt u met zonde? Denk aan de grote en ontzagwekkende Here. Ziet u de greep die de wereld heeft op uw leven, op uw kinderen en op de kerk? Maakt u zich zorgen? Denk aan de grote en ontzagwekkende Here. Bent u bang? Denkt u dat u niet staande zult blijven in het geloof? Nee, in eigen kracht lukt u dat niet. Maar denk aan de grote en ontzagwekkende Here. Corrie ten Boom, die zei eens, het is in het Engels: if you look at the world, you will be distressed. If you look within, you will be depressed. If you look at God, you will be at rest. Iets anders in het Nederlands. Als je naar buiten kijkt, je wordt gestrest. Kijk je naar binnen, kunt depressief worden. Maar kijk naar boven. Dan kom je tot rust. Nehemia, zijn hand gaat als het ware omhoog. En hij zegt, kijk, denk aan de Heer. Hij heeft ons tot zover geholpen. Zou hij het werk loslaten? Ja, ik zie ook dat het moeilijker wordt. En ik besef ook dat het nijpender wordt. Maar zal onze God niet voor ons strijden? Strijdt u dan ook? Broeders en zusters, wat een machtig iets om vanmorgen gewezen te worden op die God van de hemel. Die in de Heer Jezus Christus de wereld zo lief had. Dat hij vanuit de hemel naar deze aarde kwam. Omdat hij weet dat u, jij en ik de strijd nooit in eigen kracht kunnen strijden. Dat wij het nooit zullen redden. Omdat wij in eigen kracht ten onder zullen gaan. Maar we mogen hem horen roepen. Zo vlak voor Gethsemane en Golgotha. Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En op Golgotha wordt het zwaar. Hij heeft in Gethsemane al bloed gezweten. Maar op Golgotha wordt het donker. Maar hij eindigt met, het is volbracht. Het is af, het is klaar. Sinds Golgotha is Satan ontroond. Is onze tegenstander een verliezer. En ja, hij gaat rond als een brullende leeuw. Maar wij mogen vanuit Gods woord opgescherpt worden. En die woorden op ons in laten werken. Houd moed. Houd in gedachten. Dat onze Heer Jezus uit de doden is opgewekt. Waar voor ons grenzen zijn. Waar voor ons de muren te zwak zijn. Onze krachten klein. Is daar een gewillige zaligmaker en borg. Die zegt, maar ik wil instaan voor zondaren. Zie niet op uzelf, maar zie op hem. Zie op onze Heer Jezus Christus. En bied dan weerstand aan de Satan. En dan zal hij van u vluchten. Draag dan de gordel van de waarheid. Het panzer van de gerechtigheid. De geschoenen van de bereidvaardigheid. Het schild van het geloof. De helm van het heil. En het zwaard van de geest. En als Satan dan op je afkomt. En je probeert klein te krijgen. Dan kun je zeggen, Satan, je hebt helemaal gelijk. Ik red het niet. Ik kan het niet. Maar ik mag schuilen achter het bloed. Van mijn zaligmaker. De Heer Jezus Christus. Hij heeft gezegd, heb goede moed. Dan heb ik ondanks alles goede moed. Want in zijn naam ben ik gedoopt. Broeders en zusters, wat een zegen voor de mensen daar bij Jeruzalem. Dat de Heere hen iemand geeft als Nehemia. Die eerlijk kijkt naar de omstandigheden. Maar die zicht heeft en houdt op de Heere en daarin voorgaat. Zult u bidden voor uw kerkraad. Omdat zij die wijsheid van Nehemia mogen ontvangen. Omdat ze zo geestelijk leiding mogen geven aan uw gemeente. Voor uw predikant, dominee Post. Omdat hij als een Nehemia zijn werk mag doen. En u mag wijzen op die Heere. En dat u zo mag bouwen. Ieder met zijn eigen gaven en talenten. En ja, dan is dat hier misschien uiteindelijk ingewikkelder. Want ja, stenen stapelen met een zwaard in je hand, dat gaat toch echt minder snel. Bouwen met een speer aan je zij, dat gaat toch echt wat lastiger. En toch, omdat die Heere zo groot is, zo machtig is, als je op hem ziet en achter hem mag schuilen, dan mag je toch gaan bouwen, toch? En dan weet ik niet of u nou na de preek zegt, ik wil graag op mijn huis een bord hebben met ora et labora. Maar ik hoop wel dat dat principe in uw huis gevonden wordt. Omdat u deze Heere persoonlijk kent. Ja, ora et labora. Er wordt gespot, gebeden en gebouwd. Tot slot. Vers 18 lees je van iemand die de bazuin blaast. En Nehemia die roept ertoe op. Luister daarnaar. Als je dat hoort, daar moet je op afkomen. Nou, je weet misschien wel dat de bazuin in de Bijbel heel vaak staat voor de verkondiging van het evangelie. Voor de verkondiging van het woord van God. Broeders en zusters, wilt u staande blijven? En wilt u bemoedigd verder kunnen? Luister dan naar de stem van het evangelie. Luister naar preken. Lees Gods woord. Studeer erin. Zing het uit. In psalm en lied. Want dat helpt u om de listen van Satan te herkennen, om hem te ontmaskeren en om er de overwinning van de Heer Jezus tegenover te zetten. Dan geldt echt ora et labora. Amen. tot de Heere gaan in ons gebed. Heere, opnieuw zoeken wij uw aangezicht. Want u bent zo getrouw als sterk. En wij zijn zo zwak. Maar we danken u dat uw kracht in zwakheid wordt volbracht. Wij zijn maar aarden vaten. Maar geef dat daar de schat van uw evangelie in mag leven en tot uiting mag komen. Wij zijn maar kwetsbaar. Een damp. Een bloem op het veld. Maar Heere, u heeft dat zo lief. Vijanden en zondaars. Dat u uw Zoon zond. We danken u, Heer Jezus Christus, dat u dat werk heeft willen volbrengen. Wat heeft u ons lief. Wat moet dat veel voor u geweest zijn. Om zo te moeten strijden. Dank u wel dat u bleef staan in de verzoeking in de woestijn. Wij gaan zo vaak voor de bijl, maar u bleef staan in dat heftige. U bent doorgegaan door Gethsemane en Golgotha. Wij danken u voor uw volhardende zondaarsliefde. We danken u dat u riep, het is volbracht. Dat geeft ons hoop. Dat geeft ons houvast, Heere, want wij zijn zo zwak en klein. Maar dank u wel dat u ons uw evangelie geeft. En wilt u dan zorgen dat wij door uw geest ook u mogen zien en in vertrouwen op u mogen leven. Geef, Heer, dat niemand van ons zal hoeven te schrikken als we eenmaal voor u verschijnen, maar dat wij allen voor uw rekening liggen. Dat we allen u mogen belijden, nu al, elke dag, in onze woorden, in onze daden. Heer, u weet wat er soms op ons afkomt. Het kan letterlijk spot zijn, maar het kunnen ook allerlei machten zijn die ervoor zorgen dat wij de klem van het evangelie naast ons neerleggen. Dat het allemaal wat soepeler wordt. En Heer, wij bidden u, geef dat we niet de klem alleen maar zullen vasthouden op de details, maar dat wij de kern van het evangelie, u en uw liefde voor zondaren, dat we die niet kwijtraken, maar dat we dat vasthouden. Heer, open onze ogen, zodat wij het werk van de boze ontmaskeren. Dat wij uw woorden tegenover zetten en zo ons schuil houden. Achter u die gezegd heeft, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Heer, geef dat voor ons allen geldt. Of nu jong zijn of oud, wees ons nabij in de aanvechting en ook in onze eigen zwakheid. Heer, wat kunnen we ons soms sterk voelen en met u over een muur springen. Maar wat zijn we soms ook gewoon zwak. En voelen we ons soms, ja, misschien wel een flutchristen. Wat ben ik nou? Heren, u weet hoe die stemmetjes kunnen klinken. En u weet hoe zwak van moed en hoe klein wij zijn van krachten. Maar daarom komen wij tot u. Want bij ons is niets. En u is nou alles. En u wordt niet armer van geven. Wilt u ons dan in rijke mate zegenen? Ons alle persoonlijk, zegen ons op deze zondag. Zegent u de voorbereiding ook voor de middagdienst. Geef het ook vanmiddag. Uw woord verkondigd mag worden. En dat dat mag zijn tot uw eer. Tot de opbouw van uw koninkrijk. En tot verheerlijking van uw naam. Zegent u daarin ook de kerkraad. Zegent u ze in hun werk. Geef dat ze, net als Nehemia, de situatie mogen zien. Voorbidders mogen zijn. En ook mogen wijzen. Op de grote en ontzagwekkende Heere. Die u bent. Heere, geef zo dominee Post ook wat nodig is. Nu hij vakantie heeft, als de vakantieperiode ook bijna ten einde is, wilt u hem zegenen hier in het midden van deze gemeente van u. Geef dat ook jongeren, jonge mensen, mogen opgroeien in de genade en kennis van u, dat zij op uw tijd klaargemaakt zijn om te dienen in uw koninkrijk. Om met de wijsheid die u hen geeft, voor anderen een Nehemia te zijn. Heere, wilt u zo geven dat de poort naar de verzoening hier open mag blijven. Dat dat centraal staat, omdat we er zelf doorheen mogen gaan, om keer op keer te zien dat die verzoening er is. En om anderen het ook te laten zien. Grote God, zegent u zo ons, ook in deze vakantieperiode. Wilt u nabij zijn. We vragen u zo om uw zegen. We weten dat we het niet verdienen, maar vragen het u In de naam van uw Zoon, onze Heiland, de Heer Jezus Christus. Amen. Onze slotzang is Psalm 89, het eerste vers. We zingen eeuwig van Gods goede tieren heen. Waarom? Nou, zegt de dichter, omdat ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Er kan van alles tegenop komen, maar dat kan niet verbroken worden. Laten we die psalm als onze slotzang zingen. Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.